Ik ga beginnen met de agenda even om te gooien, omdat we een nieuw raadslid verwelkomen. En die kan dan beter de eet afleggen voordat we aan de OCMW-raad beginnen. Dus ik ga aan de gewone eerste twee punten van punt 2 en punt 3 van de agenda van de gemeenteraad doen. Dus punt 2 is het ontslag van mevrouw Kolinski. Die heeft daar ontslag in gediend. En punt 3 is dan de onderzoek van de geloofsbrieven van haar opvolger mevrouw Huppin. En mevrouw Huppin die mag naar voren komen om de eet af te leggen. Dankjewel, de proficiat. Ik moet u eerst nog op het paras laten doen. Ja, ik ga hem integreren. Wat dat voor ons en ook niet blijkbaar. Van de directeur. OCMW-raad. Eerste punt van de OCMW-raad, de notulen van de raad van 25 mei. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kan iedereen akkoord gaan? Dank u wel. Dan het tweede agendapunt, de jaarrekening 2021, het gedeelte van het OCMW. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Zoals de voorbije jaren wil ik u vooraf vragen. U weet dat de rekening OCMW en gemeente eigenlijk één document is, dat die mekaar geschoven worden. U weet dat in de jaarrekening de gemeente bij de vaststelling van de rekening of bij de opmaak van de rekening het tekort van het OCMW bijpast. Maar tegelijkertijd moeten wij dat zowel op de OCMW-raad als op de gemeenteraad behandelen. Dus ik stel voor, als u ermee akkoord gaat, zo hebben we het ook vorig jaar gedaan, dat ik nu de volledige jaarrekening kort aan u voorstel. Dus waarin gemeente en OCMW en ook AGB eigenlijk vervat zitten. En dat ik dus een paar klemtonen leg wat betreft de OCMW-werking in het document. Ja, anders gaan we dat twee keer moeten doen, dat is een beetje dwaas. Oké. Dus zoals de titel daar staat, het gaat over de rekening OCMW en gemeente. U heeft alle documenten gekregen. Dus al wat ik hier presenteer op een paar commentaartjes na staan in uw document. Ik heb er ook in de presentatie de bladzijde bij gezet. Als u uw document bij heeft, kunt u daar ook beter misschien in volgen. Want projecties misschien voor de achterste rij niet zo duidelijk. Zoals wij eigenlijk in 2020, ik zie dat hier al een tikfout staat, het moet 2021 zijn natuurlijk. Zoals vorig jaar heeft dus ook in 2021 corona een belangrijke rol gespeeld in de dagdagelijkse werking van gemeente en OCMW. We kunnen net zoals vorig jaar zeggen dat alle soorten opbrengsten en kosten eigenlijk wel in een of andere richting door elkaar geschud zijn. Een paar voorbeelden, en het zijn eigenlijk algemene voorbeelden. Dus wij hebben ook in 2021 heel wat extra materiaal moeten kopen, ook in OCMW en ook in gemeente, ter voorkoming van corona-uitbraken op onze werkvloer. Tegelijkertijd zijn er heel wat minder uitgaven gebeurd voor allerlei activiteiten die te maken hadden met mensen samenbrengen, met ontmoetingen, dus ook binnen de OCMW-werking en gemeente. Daarnaast zijn er opnieuw meer ontvangsten door extra subsidies Vlaamse en federale overheid, ook in kader van corona. En zijn er natuurlijk ook minder ontvangsten door de verplichte sluiting van diensten en voorzieningen. Een element dat vooral in het AGB speelt, waarin dus de verhuur zit van onze sportinfrastructuur, toeristische infrastructuur en jeugdinfrastructuur. En toch moeten we zeggen dat dat in de jaarrekening die nu voor ligt ter vaststelling eigenlijk weinig verrassingen heeft opgeleverd, omdat wij vorig jaar bij de opmaak van het budget voor 2021 hebben wij ons huiswerk, en u herinnert dat, vrij goed gemaakt. Is te zeggen, wij hebben toen onze meerjarenplan voor 2021 en ook een beetje voor de volgende jaren al fors aangepast aan de verwachtingen rond corona. Ik herinner u in dat verband het tabelletje dat ik u vorig jaar erover getoond heb, waarbij wij vooral de inkomsten fors hebben teruggeschroefd voor dit jaar. Bijvoorbeeld voor 2021 hebben wij toen, in december 20 was dat, hebben wij dus de personenbelastingen, zal ik ze maar kort noemen, met bijna €300.000 verminderd, dus de verwachte inkomst. Voor de onroerende voorheffing met 245 en dan nog wat kleinere zaken, onder andere ook motorrijtuigen, gemeentefonds, in totaal voor €600.000, dat wat betreft de inkomsten. Dus wij hebben die naar beneden gebracht. We hebben dat ook in de andere jaren gedaan, maar daar vandaag niet zo belangrijk. Tegelijkertijd hebben we toen al voorzien, of hadden we voorzien, dat we een €275.000 extra kosten zouden dragen, met name de aankoop van producten, gel, mondmasker, handschoenen enzovoort. En ook dus de coronasubsidie aan de gemeente, aan het AGB. Dus een bedrag dat wij aan het AGB mochten toekennen van de federale overheid zonder in de problemen te komen met onze BTW. Ik ga daar straks nog iets over zeggen. Ik kan nu al zeggen dat die vermindering die we daar gedaan hebben eigenlijk niet voldoende was. Want we hebben het bedrag in de rekening zien we dat het nog behoorlijk is opgelopen. Het is dan ook interessant om in grote lijnen toch eens te kijken wat dat dan betekent. Een beetje vergroten. Ja, dan zien we dat als we kijken naar het schema J3, waarin we de opbrengsten en de kosten in de rekening vergelijken ten opzichte met wat we voorzien hadden in de meerjarenplanning. U vindt dat op pagina 34 in uw deel 1. En dan zien we hier zowel gemeente als OC&W. En daar kunnen we de oorspronkelijk voorziene kredieten, de eindkredieten, dus dat is de budgetwijziging die we vorig jaar in december nog hebben toegepast voor 21, en dan de jaarrekening zelf. En de cijfertjes zijn vrij klein, maar ook, ik heb al de bladzijde gezegd, u kan ze terugvinden. Maar eigenlijk moeten we vaststellen dat we hier een mooie weergave vinden van hoe wij eigenlijk budgetteren, het voorzichtigheidsprincipe, waarbij de ontvangsten uit veiligheidsoverwegen licht onderschat worden en de uitgaven wel wat overschat. En dan zien we dat ook vrij goed. Dus in de gemeente zien we de uitgaven 2,1 miljoen minder dan geraamd, de ontvangsten 1,4 meer dan geraamd. Dus dat voorzichtigheidsprincipe zit daar goed in. Het OC&W, idem, daar zijn eigenlijk weinig verschillen. Op een paar honderdduizend euro na sluit de rekening perfect aan met het meerjarenplan zoals we het eigenlijk nog bijgestuurd hebben op het einde van vorig jaar. Als we dan kijken naar de opbrengsten of de vergelijken van de opbrengsten van de kosten van 2021 met 20, dat is meestal een mooie oefening bij het opmaken van een rekening, dat we gaan kijken met het voorgaande jaar. U vindt deze tabel, de J5-tabel, op pagina 37 van uw deel 1. Dan zien we dat de totale exploitatiekosten of de totale kosten voor 2020 op 41 miljoen waren en voor 2021 op 43 miljoen. De detailonderzoek leert ons dat vooral de goederen en de diensten zijn toegenomen ten opzichte van het vorig jaar met bijna 1 miljoen. En dus ook de personeelskost ten gevolge van ook toch al in 21 een aantal indexsprongen die oorspronkelijk in het meerjarenplan niet voorzien waren. Als we kijken naar de opbrengst, dan zien we dat er ongeveer 1,4 miljoen meer opbrengsten zijn dan in 2020. Ik haal er enkele uit, dus daar zien we dat de totale pot aan belastingen nagenoeg ongewijzigd is. De opbrengst in 2020 was 23,4 en in 2021 23,6. Dus een €200.000 is er meer aan inkomsten gerealiseerd dan het vorige jaar. Belangrijke gegeven is toch wel de stijging van de subsidies die we gekregen hebben, waarbij we toch wel €450.000 extra algemene werkingssubsidies en ook voor de specifieke werkingssubsidies. En daar zitten dan vooral de coronasubsidies in. Ook daar, of daar is dus ook een miljoen meer genoteerd. Dus dat is een vrij normale evolutie, zoals ik daar straks al zei. Als we echter kijken naar het overschot of het tekort van het boekjaar, dan zien we daar toch belangrijke daling in. Vorig jaar hadden we een overschot op het boekjaar van 3,4 miljoen. We zeggen altijd dat op de overschot van het boekjaar dat we daar tussen de 3 en de 5 miljoen nodig hebben om uiteindelijk de investeringen te kunnen waarmaken. Wel, dat is dit jaar toch voor de eerste keer in jaren fors gedaald. Dus in 2021 hebben we nog een overschot van 2,6 miljoen. Dat is met een derde gedaald. Dat is toch een belangrijk knipperlicht waarop we straks nog eens gaan tussenkomen. Dan heb ik hier in mijn presentatie specifiek voor het OCW. Ik had gezegd dat we er een paar zaken zouden uithalen. Dus daar gaat het over de tussenkomst van de gemeente aan het OCW. Ik heb daar straks al kort gezegd dat we nu bij de opmaak van budget geen subsidie meer voorzien aan het AGB. Vroeger was dat wel zo. In 2021 niet meer. En het is dus de bedoeling het tekort in het OCW bij te passen in de rekening die eigenlijk vandaag voorlegt. Het budgetair resultaat van het boekjaar, dus wat er aan budget gerealiseerd is eigenlijk, het rekeningresultaat, is bijna 2 miljoen verlies. Dus min €1.975.000. Ja, gecumuleerd met het vorig jaar. Vorig jaar was er nog een overschot van 1.922.000. Dat wil zeggen dat het gecumuleerd budgetair resultaat op dit moment min 52.000 is. En daarvan zijn er dus nog een belangrijk bedrag aan de zogenoemde onbeschikbare gelden. Dat zijn de reservegelden voor de pensioenen die wij als gemeente moeten aanleggen. De pensioenen van de contractuelen. Dus dat bedrag van €864.000 is dus eigenlijk ook een getal dat het blijven nog onze gelden, maar we kunnen er niet meer over beschikken. Dus ook die moeten we dan in rekening nemen. Wat dus eigenlijk betekent dat we een veel groter beschikbaar budgetair resultaat hebben naar aanloop van volgend jaar. Er zijn nog wat interne verrekeningen en eigenlijk wil dat zeggen dat wij nu al zien dat volgend jaar de tussenkomst van de gemeente dus belangrijker zal zijn, vermits er geen overschot, geen spaarpot, zal ik het wat oneerbiedig noemen, uit het verleden is overgebleven. Dus ook daar valt in de meerjarenplanning mee rekening. Dit is geen verrassing. Dit is gewoon het resultaat van de nieuwe manier van werken. We hadden dit wel verwacht. En dan komen we bij het eerste evenwichtcriterium. U weet dat wij twee evenwichten moeten realiseren. Enerzijds het beschikbaar budgetair resultaat dat altijd positief moet zijn. En een beetje verder op dit blad de autofinancieringsmarge. Dan zien wij dat wij in de meerjarenplan een exploitatiesaldo voorzien hadden van 3,7 miljoen. In de realiteit is het 6,6 geworden. Dat is het resultaat van voorzichtig budgetteren. U ziet daar ook de ontvangsten staan en de uitgaven die we eigenlijk al eens gezien hebben. Merk op ten opzichte van vorig jaar dat dit ook wat gedeeld is. Ik heb hier op de rechterkant van de projectie heb ik de tabel van vorig jaar ter vergelijking nog een keer aangegeven. En dan zien we dat het beschikbaar budgetair resultaat dat we er straks gezien hebben, zonder rekening te houden met de meerjarenplanning, dat dus belangrijk gedaald is. Dat heeft dus alles te maken met de kleinere exploitatieuitgaven en ook de mindere investeringsuitgaven die er zijn en waar we straks nog iets over zeggen. Die vinden we hier terug. Ik was erover gestapt, excuseer. Dus wij hadden voorzien dat er voor 6 miljoen investeringssaldo tekort zou zijn. Het is 3,2 miljoen geworden, min 3,2 miljoen. Dat heeft natuurlijk te maken met enerzijds de coronasituatie. waardoor, en de volgende jaren zullen we zeggen, en dan komt er de Oekraïne-situatie bij. Vorig jaar was daar nog geen sprake van in 2020. Dus toen hebben we al gemerkt dat heel wat investeringsprojecten vertraging opliepen. Zowel in start als in uitvoering, waardoor er minder, zo moet je dat lezen, minder dan voorziene uitgaven in investeringen zijn gedaan. Opgelet, ik wil u toch wel zeggen dat een deel van de investeringen die in ons gemeentelijk patrimonium gebeuren, hier niet in verweven zitten. Alle investeringen in de sportinfrastructuur, toerist en jeugd, dat hebben we straks op het AGB gezien, daar wil ik zelfs nog eens aantonen, voor een bedrag van 700.000 euro zijn ook investeringen in gemeentelijk patrimonium, die je dus in deze rekening niet ziet, maar die hier wel in verweven zitten als een lening aan het AGB, waar we straks nog op terugkomen. Dan hebben we dus een beschikbaar budgetair resultaat op dit moment van 27 miljoen en hebben we een autofinanciering van 5 miljoen. Die autofinanciering is er nodig. Dat is een weergave van het resultaat van onze exploitatie en de mogelijkheid die we daardoor hebben om leningen aan te gaan en vooral om de leningen terug te betalen. In uw nota vindt u ook nog een geconsolideerd financieel evenwicht. Daarin zit dus het AGB eigenlijk verwerkt. Zoals ik daar straks al zei, het AGB doet een deel van het werk dat gemeente doet. Voor de investeringen doen wij leningen, voor de werking geven wij prijssubsidie die we straks nog even tussenkomen. Dat brengt ons eigenlijk bij het eerste tabelletje uit uw documentatie, de kerngetallen. Eigenlijk hebben we de meesten al gezien, maar ik wil toch een paar benadrukken. Ook hier heb ik dus rechts het tabelletje van vorig jaar erbij gezet, zodat u beter het verschil ziet. Dus de kastoestand kan u zien van 32 miljoen, die is wat gestegen, vermits we nog 2 miljoen over hadden, is die ook met ongeveer evenveel gestegen. De exploitatieontvangsten, u ziet die zijn ook gestegen, maar dit is geen nieuw verhaal, heb ik daar straks al toegezegd of toegelicht. De desinvesteringen staan hier ook in, dus dat wil zeggen de verkopen. U ziet dat het een vrij klein bedrag is ten opzichte van vorig jaar, waar het toen voor 2,5 miljoen en nu voor bijna 300.000 euro. U vindt in uw documentatie, ik kan er straks nog even bij stilstaan, de lijst van de desinvesteringen, dus van de verkopen, maar de twee grote, namelijk de verkoop van de kerk Sittelot en de verkoop van de grote sleutel, die hebben vertraging opgelopen en die zijn niet afgerond geraakt in 2021. Wij hopen dat we dat in 2022 wel kunnen. Maar er staat een punt op de agenda straks in verband met de grote sleutel waaruit u kan afleiden dat het allemaal niet zo vlot gaat. Dus wij hebben voor 3,5 miljoen geïnvesteerd in dit jaar. Ook toch nog opmerken wat betreft die investeringen, dat ik heb er straks misschien al gezegd, dat dus de vertraging in de werken natuurlijk ook vertraging in de facturatie betekent. En dat dus de voorziene transactiekredieten van een bepaald boekjaar op die manier dus niet voorzien zijn eigenlijk. We hebben ook nog investeringssubsidies voor bijna 200.000 euro. Dat gaat over de budgetten die wij aan de kerkfabriek geven voor hun investering en de brandweerzone. Dan vind je in die tabel ook nog een nieuwe lening. Het zal u verwonderen, want we zeggen altijd dat we geen nieuwe leningen doen. Dat is ook juist. Ik heb u vorig jaar al uitgelegd dat met de verkoop van ons straatverlichtingsnet aan Fluvius en het engagement van Fluvius om versneld te verledden, dat het eigenlijk later door de Vlaamse regering een beetje is teruggefloten in de zin dat de investeringen die jaarlijks gebeuren, dus de nieuwe palen, de nieuwe LED-armaturen, dat die als een investering, eigenlijk als een lening moeten ingeschreven, moet ik zeggen, in onze rekening. Dat is een lening dat wij niet rechtstreeks afbetalen, u zal dus geen terugbetaling van die lening vinden. De terugbetaling geschiet via het inhouden van dividenden die wij voor die verkoop hebben gekregen. Dan staat hier ook een toegestane lening. Dus als gemeente geven wij ook leningen. Hier gaat dat dus over de lening aan het AGB. Dus onthoud dat bedrag van 710.000 euro. Ik heb dat straks ook gezegd. Eigenlijk moeten we dat bijtellen bij de 3,5 miljoen aan investeringen die gemeente doet. Om een idee te hebben van alle vernieuwingen in patrimonium die we doen. Dus 710.000 euro. Dus onder de vorm van een lening. Dus de openstaande schulden bedragen op dit moment nog 9,1 miljoen. Dat is in de tabel die ook in uw documentatie zit, kan u zien dat dat iets minder is dan vorig jaar. En deze getallen hebben we ook nog te goed, maar we kennen ze al, ik ga ze niet herhalen. De evenwichtsvoorwaarden zijn de belangrijkste getallen. En dan de openbare schuld, die u kan zien per inwoner, dat geeft ons een meer inzichtelijk idee. Vorig jaar had de gemeente Beersel bijna €400 schuld per inwoner, nu is dat 357. In uw tabel, in uw documentatie, vindt u dus ook nog een tabel terug waarin enkele detailanalyses staan. Dat is een hele lange tabel, ik ga die dus niet helemaal overlopen. Maar u kan hier al wel zien, wat betreft de operationele uitgaven, dat in 2020 wij 36 miljoen uitgaven, dat wij in 2021 38, 42, 42, 42. Het bedrag in de meerjarenplanning is weinig gegroeid, omdat wij bij de opmaak van het meerjarenplan een kleine inflatie voorzagen. Dat is jaren 1-2% geweest. We hebben dat ook toegepast. Vandaag weten we dat dat helemaal niet het geval is. Wij hebben vandaag in de pers kunnen zien dat er op dit moment door het Bureau van Statistiek voor dit jaar een inflatie nu op dit moment al van 9,65% voorzien is. En dat wat betreft de personeelkost las ik dat het over 14,4% zou gaan. Dus de totale inflatie voor 2022. Dit alleen maar om aan te geven dat wij genoodzaakt zijn, zoals alle gemeenten, om de meerjarenplanning die wij opgesteld vanuit het perspectief van alles blijft stabiel, na corona en zeker na Oekraïne, dat we dus pas in 2022 gaan te verwerken hebben, dat wij gaan moeten bijsturen. Een stijging van de personeelskosten. De personeelskost is iets meer dan 50% van onze uitgaven, van onze exploitatieuitgaven. Dus dat is een serieuze slok op de borrel. Dus vandaar ook, ik kan dat nu al aankondigen, dat wij als college en als meerderheid, de meerderheidsfracties, eigenlijk al een aantal maanden de oefeningen aan het hermaken zijn voor 2022, om niet in snelheid gepakt te worden en te doen alsof dat vandaag onze neus bloedt en op het einde de rekening te krijgen. Dus wij zullen in september met een budgetwijziging komen voor 2022 en natuurlijk dan ook daarna de aangepaste meerjarenplanning. Vooral voor personeelskosten, want daar gaat de stijging het grootst zijn. Maar we zullen straks, ik ga u straks ook nog wat cijfers over energie laten zien en over materialen en grondstoffen, dan zal u dat ook zien. Ik moet u niet verhullen dat overal waar wij werkingssubsidies aan geven, denk aan hulpverleningszone, denk aan intergemeentelijke verbanden, erediensten enzovoort, dat ook daar de kosten zullen stijgen. De indexatie of de inflatie gaat daar natuurlijk ook spelen. Ik ga even verder waar we even stilstaan bij de hoofdbelastingen. Dat zijn onze voornaamste inkomsten. Dus wij hadden 10.200.000 voorzien. We hebben voor de onroerende voorheffing hebben wij bijna 10 miljoen. Er is maar een klein verschil van €200.000, maar toch nog minder dan voorzien. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de personenbelasting, die ongeveer gelijk is. En er schijnt nu toch een beetje een kentering te zijn, want vandaag hebben we nog een bericht gekregen, of gisteren hebben we nog een bericht gekregen, dat voor 2022 de oorspronkelijke ramingen die in onze meerjarenplan staan, lichtjes mochten verhoogd worden. En het stond bij in de tekst omwille van de inflatie, die dus ook al in 2022 duidelijk, ja, we kennen hem, duidelijk zijn sporen zal nalaten. Goed, ik ga daar even verder. Hier kan je dan nog eens zien wat de investeringen waren. We gaan ze niet in detail bekijken, maar hier vindt u terreinen, gebouwen, wegeninfrastructuur en roerende goederen. U kan daar zien dat die cijfers voor sommige dingen vrij hoog zijn. Bijvoorbeeld voor terreinen en gebouwen hebben we voor terreinen en gebouwen hebben we 200.000 minder geïnvesteerd. Voor de wegeninfrastructuur is het verschil veel minder groot. In euro's wel, maar in procenten niet. Goed, ik ga hier een beetje verder mee. Ja, dit is niet zo belangrijk. Ik ga dan Toch nog wil ik nog even wijzen, want dat geldt zowel voor OCW als voor de gemeente, naar de nota van de financiële directeur die hier naast mij zit. Wat betreft de financiële risico's die onze meerjarenplanning, of waar ze echt aan bloot staat, waar we nu vandaag kunnen spreken van overhitting van economie, zal daar dus volgend jaar nog de oorlog in Oekraïne bij komen. Voor ik naar de rapportering van de prioritaire acties overga, wil ik toch nog deze zaken uit uw deel 2 eigenlijk een beetje tonen, waarbij we de exploitatie kunnen beter onder beschouwing nemen en dan ook het verschil tussen boekjaar en meerjarenplanning. We zien dat we dus op dit moment 54% aan bezoldigingen, daarin zitten dus pensioenen, daar zitten lonen, vakantiegeld enzovoort, 54% van al wat we uitgeven als exploitatie. De financiële uitgaven zijn ten opzichte van het totaal dus nog geen procent, maar de werkingssubsidies zijn 16%, de individuele hulpverleningen aan het OCMW zijn maar 2%, en daar ga ik natuurlijk dadelijk nog iets over meer zeggen. En dan nog andere operationele uitgaven zijn dus ook klein. Als we dit bekijken, dan zien we, en hier wil ik toch even bij stilstaan, dus wat betreft goederen en diensten, waarbij we de stijging toch wel duidelijk zien, van 36 miljoen naar 36,5 naar 38,6 wat betreft de uitgaven. Ik heb dit verhaal al een aantal keer herhaald. Maar de detail van de energie is toch wel belangrijk als we kijken dat de totale kost voor energie eigenlijk van 491 naar 769 naar 1 miljoen evolueert. Dat is meer dan een verdubbeling op 2 jaar. En we weten allemaal, we spreken hier over 2021, de grootste stijgingen hebben we nog te maken. Voor elektriciteit is nog meer. 284 naar 774, voor gas van 207 naar 287. Dat zijn dus forse stijgingen die bij ons een belletje doen rinkelen. Personeelskost heb ik al gezegd, daar zien we die evolutie ook. Van 1902, 1906 naar 20 miljoen of bijna 21 miljoen. Als u een verklaring wil vinden voor alle verschillen tussen geraamde en werkelijke uitgaven, dan moet ik zeggen, verwijs ik u naar het mooie werk van de financiële dienst op pagina 87 van deel 1, is eigenlijk alles uitgelegd, per verschil is er een toelichting gegeven. Ik geef u dit nog bij over de schulden, dus de leasingschulden zijn 8,6, som van de leningen, en ik moet nog een beetje hoger, zijn 8,9. In 20, u ziet ze dalen, 2022 zullen ze nog dalen, 7,2. En in principe, indien de investeringen op schema hadden gezeten, dan zouden we in 2023 voor de eerste keer sinds lang een belangrijk bedrag gaan lenen, namelijk 2,7 miljoen. Dat gaat dan om de grote investeringsprojecten als school en de nieuwe ceder te betalen, maar ook nog vele andere, zoals de riolering en de openbare werken. En dan het jaar daarop nog een groter bedrag, 4,5, dus dat is die 6,3 miljoen die we af. Dus vanaf 2023 krijgen we opmaal opnieuw een stijging van de schuld, ten gevolge van leningen natuurlijk. Het zou dus wellicht kunnen als de investeringen vertraging oplopen en er minder facturen te betalen zijn in 2023, dat het misschien nog minder zou zijn of uitgesteld kan worden. Ik kom nu terug even bij het OCMW. We zijn benieuwd hoe het zit met de individuele hulpverlening door het OCMW. Het totale tekort hebben we daar straks al gezien, wat er moet bijgepast worden. Wat betreft de individuele hulpverlening zien we dat wij in totaal in 2019 712.000 euro betaalden. In 2020 617 en in 2021 713. Dus we zitten opnieuw op het tempo of op het niveau van 2019, maar niet vergeten dat wij de voorbije jaren op dat vlak fors gezakt zijn. Deze grafiek, die ook in de documentatie zit, kunnen we kijken vanaf 2017. En dan zie je toch wel dat er een forse daling is geweest, verschillende jaren na elkaar, van de individuele hulpverlening. Dat wil dus zeggen de dossiers die op het bijzonder comité komen, Maar verwachten natuurlijk wel, er is COVID, er is armoede die ontstaat door de Oekraïne-crisis. En het gaat dan niet over de vluchtelingen zelf. En wij denken dat dat wel een effect zal hebben. Opgelet, de leeflonen die maken hier deel van uit. Dus 425.000 euro zijn er betaald. Maar die zijn nagenoeg volledig terugbetaald, of die worden nagenoeg volledig terugbetaald door de hogere overheid. En die vinden we dus ook in de inkomstenkant terug. Ik geef nog even iets over de desinvesteringen. Die staan ook in die documentatie, dus alle verkopen die we gedaan hebben. U ziet, het is een vrij lange reeks, maar het zijn allemaal kleine percelen. Die zijn hier allemaal op de gemeenteraad geweest, allemaal goedgekeurd. De belangrijkste, zoals ik al zei, die hebben dus te maken met het dossier Grote Sleutel en het dossier Lot, waar toch in totaal meer dan 1,5 miljoen inkomsten van te verwachten valt. Tot daar mijn uiteenzetting. Zijn er nog vragen voor het OCW? Zijn er geen financiële vragen? Dan stel ik voor dat we de prioritaire acties die gekoppeld zijn aan het OCW...
Ja, voorzitter, is de bedoeling dat wij de vragen ook over de gemeentebegroting, het gemeentejaarrekening, nu stellen, of moet dat dan ook straks...
Ja, dat is goed, ja.
Ja, oké. Okay, ja, ik heb mij ook de moeite getroost om de jaarrekening eens door te nemen. En de schepen zeggen inderdaad dat er een aantal gunstige meerinkomsten zijn gerealiseerd. Waaronder de subsidies van de hogere overheden. Maar een element is hij daarbij blijkbaar vergeten, namelijk de zeer forse stijging van de inkomsten bij de belastingen op economische bedrijvigheid. U weet dat dat een heet hangijzer is. In de Beerselse politiek, men ramde de inkomsten in het meerjarenplan op 1.232.000. Als je nu naar de jaarrekening kijkt, dan zie je dat daar een ingecoïreerd artikel staat van 1.507.000. Dus een verschil, een meerinkomst die gerealiseerd is van 275.000 euro, wat wellicht gevolg zal zijn van enerzijds een aantal bijkomende bedrijven, maar toch twee ook van die hervormde belasting op economische bedrijvigheid, waarvan de meerderheid aangaf dat dat een belastingsverlaging was. We herinneren ons ook allemaal dat dat een van de belangrijkste voorwaarden was van de N-VA om toe te treden tot de coalitie. Maar als je vandaag naar de cijfers kijkt, dan zie je dat daar dus een forse toename is, vooral voor die categorie 2. Dus die bedrijven die in de oppervlakte zitten van 100.000 tot 15.000 vierkante meter. Bijvoorbeeld een bedrijf, ik heb vandaag een aanslagbiljet ontvangen. Allee, niet van mij, maar van een ondernemer. Van ongeveer 2.000 vierkante meter. En die betaalde vroeger alleen al voor oppervlakte 2.600 euro. Vandaag betaalt hij, of in 2021 betaalde hij 3.860 euro. Dus een stijging van 48%. Nu, in het verleden heeft de schepen gezegd dat die afschaffing van de forfaitaire belasting van 100 euro voor de kleinere bedrijven inderdaad zal moeten worden gecompenseerd door enerzijds de belastingsverhoging voor categorie 2 en anderzijds door een belasting in te voeren op masten en pylonen. Elk moest dat dus 150.000 euro opbrengen, maar we zien dus nu dat die belasting op economische bedrijvigheid geen 150, maar eigenlijk bijna 300.000 meer inkomsten genereert. En we herinneren ons allemaal het ondernemersprotest dat hier is geweest eigenlijk exact een jaar geleden. En in een reactie daarop zei de schepen, en ik citeer hem: "We willen gerust aanpassingen doorvoeren als er in de praktijk meer geïnst zou worden dan voorzien. Maar dan moeten we eerst concrete cijfers hebben." Ik heb dat hier toen ook aangehaald tijdens de gemeenteraad. En u verwees dan inderdaad naar de jaarrekening die wij in juni 2022 zouden binnenkrijgen. Nu, voilà, de cijfers liggen op tafel. En er is inderdaad een significante meerinkomst gerealiseerd. Dus mijn vraag is heel concreet of men die aanpassingen die men toen beloofde ook zal doorvoeren voor die middencategorie. Ja dan nee. En hoe die er concreet zal uitzien en welk tijdspad men ter zake voorlegt. En ik verwijs in heel de optiek van die economische bedrijvigheid toch ook naar een aantal pamfletten die ik niet zal voorlezen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, waar onder andere van de tweede grootste meerderheidspartij in stond: wij verbinden ons ertoe de pestbelasting op economische bedrijvigheid af te schaffen. Punt. Dat is één wat betreft de economische bedrijvigheid. Dan verder zien we dat ook de belastingen op lichtreclames en op andere reclameaanhorigheden, dat die verviervoudigd zijn. Hè. Dus men gaat daar van een raming van 40.000 euro naar 160.000 euro. En naar oorzaken is het wellicht niet zo moeilijk zoeken, maar ik verneem ze graag van de schepen. Want ik verneem nu al van ondernemers dat men, waar het toch de bedoeling van die belasting op lichtreclames was om een wildgroei aan lichtreclames te voorkomen, dat men nu ook ja, kleine reclamewimpels aan de volle pot gaat belasten en dat men daar eigenlijk zeer gretig op controleert. Dus mijn vraag is heel concreet of men daar een herziening van zal voorstellen en vooral wat dat de oorzaken zijn van die forse stijging. Zelfde vraag eigenlijk bij de toename van de leegstandsbelasting, de milieubelasting, de inkomsten uit de bouwvergunningen, waarbij we vaststellen dat die soms met factor 4 zijn vervoudigd, wat toch wel opmerkelijk is. En dan nog een laatste vraag in het kader van de OCMW-begroting. Inderdaad, wij hebben ook daarover al schriftelijke vragen gesteld. Er is een daling van de hulpvragen en in dat kader verbazen het mij eigenlijk dat wij nu een aanvulling van het tekort van het OCMW moeten toekennen van de gemeente naar het OCMW van 813.000 euro. Vorig jaar was dat nog 0 euro. Ja, hoe rijmt men dat met het gegeven dat er een daling is van het aantal hulpvragen? Tot daar.
Ja. Ik zal beginnen met dat laatste, dat ligt misschien het frist in het geheugen. Ik denk dat ik het dan nog eens moet herhalen. Ik dacht dat het toch duidelijk was. Bij de rekening in het verleden, moet ik zeggen, dan was het zo dat wij een subsidie gaven aan het OCW, een werkingssubsidie. Vandaag is er die niet meer, van 2021 ook niet. Als wij het gecumuleerd budgetair resultaat van het OCW van vroeger nemen, dan stond daar dus nog bijna 2 miljoen reserve op. Vandaag is er dus geen subsidie vooraf en wordt er dus bij de afrekening worden dus de kosten verrekend via de rekening, via van wat wij vandaag hebben voorgelegd. Er is dus geen verhoging van de werking van het OCW en er is dus ook geen verhoging van datgene wat de gemeente moet bijpassen. Het is wel zo dat we dat wat we vandaag voorleggen, dat heb ik u dus straks aangetoond, het gecumuleerd budget van vorig jaar is opgebruikt en dat er dus volgend jaar in de rekening, maar daarom niet in, in centen, in de rekening, dus een groter bedrag zal staan, omdat er geen, geen saldo meer over is. Dat heeft niks te maken met grotere uitgaven van het OCMW. Is dat duidelijk, meneer Slootmans? Ja. Dan heeft u natuurlijk wat vragen gesteld en nogal kort door de bocht bij sommige dingen. Eerst en vooral moet ik u zeggen, en daarom toon ik dit tabelletje, dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat het bedrag dat in de jaarrekening staat, het bedrag van het cohier is. Dus dat wil zeggen, dat is het bedrag van wat wij verwachten als opbrengst, wat geboekt wordt als opbrengst. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal geïnd is. Er zijn heel wat belastingen. Denk aan het feit dat wij naast een gewone cohier ook een ambtshalve cohier hebben. Dat wil zeggen dat heel wat bedrijven geen aangifte doen en dat wij dan een ambtshalve aanslag doen. En dat er tegen heel wat van die aanslagen natuurlijk nogal wat beroepen lopen. Ja, blijkbaar is men niet zo gemakkelijk akkoord met die belasting. Dat is een hele lange lijst. En dat zijn belastingen, zolang die niet betaald zijn of waartegen een protest loopt, die wij eigenlijk als een vordering moeten inschrijven. En eigenlijk als u kijkt naar wat ik u hier toon, dat is de balans bij de vlottende activa. Daar ziet u staan de vorderingen op korte termijn, 3,8 miljoen. Ja, en het gaat over de vorderingen uit niet-ruiltransacties. Dit zijn allemaal te verwachte bedragen voor in totaal een bedrag van 2,7 miljoen. En daar zitten dus ook een heel pak onbetaalde belastingen in. Vooral lokale belastingen. Ja, wij hebben op dit moment een rechtszaak lopen, meer dan één. Maar er is een rechtszaak met een bedrijf in verband met een bouwtax, waar u daar straks ook naar verwezen heeft. Dat gaat over een bedrag van 500.000 euro. Als wij die rechtszaak verliepen, dan staat die vordering, dan moeten we die als oninvorderbaar verklaren. Dus het is een misvatting, collega's, om u op de getallen in de rekening te baseren en te zeggen, dit zijn de inkomsten die een belasting opbrengt. Dat is wel zo voor de personenbelasting, dat is wel zo voor de onroerende voorheffingen. Dat zijn de hoofdbelastingen die door de federale of door de Vlaamse overheid worden doorgestuurd. Dit is een bedrag, dat wordt nog wel wat bijgestuurd door middel van dienstbrieven in de loop van een jaar, maar dat is een werkelijk ontvangen bedrag. Waar het gaat over lokale belastingen, waar we zelf koeiers opmaken, daar is het bedrag dat erin staat, dat is het bedrag dat wij als koeier uitsturen. Maar wat dat effectief opbrengt, dat is een verhaal dat we pas veel jaren en soms heel wat jaren later uiteindelijk kunnen weten. Dus staar u niet blind op dat getal. En je kan dus niet zo gemakkelijk zeggen dat het daar gaat over een meeropbrengst van 250.000 euro. U heeft ten andere zelf ook aangegeven dat zo'n lijst van belastingen vergelijken, dat een heel wankel gegeven is. U heeft zelf gezegd, er zijn heel wat bedrijven misschien bijgekomen. Er kunnen grotere bedrijven bijgekomen zijn, er zullen ook bedrijven verdwenen zijn. Dus ook daar, dat is geen exacte rekenkunde om daaruit besluiten te maken. Het is natuurlijk, u zegt, ja, die categorie is fors gestegen, die categorie 2. Ja, dat is ook logisch, collega's. Dat is gewoon de uitvoering van een belastingsreglement. U weet dat categorie 1 voor alle bedrijven is vrijgesteld. En dat categorie 2, wat betreft dus die oppervlakte, dat die uiteindelijk verhoogd is. Die coëfficiënt is hier gestemd. Dus het is logisch dat er een verhoging in zit. Een deel van die verhoging, dat heeft u gelijk in, dachten we te compenseren via masten en pylonen. En als u vandaag vraagt van wat gaat u eraan doen, dan moet ik zeggen dat daar vandaag geen andere afspraken over zijn dan de afspraken die hier in het verleden gestemd zijn. Namelijk het belastingsreglement is gestemd tot 2025. Wat dus niet wil zeggen dat wij niet in overleg willen en zullen gaan met de vertegenwoordigers van de ondernemers. Er is ten andere een op vrij korte datum een overleg gepland. Dus daar kan ik niet meer over zeggen. U mag die vraag stellen, maar u kan van geen enkele schepen verwachten dat hij het recht in handen neemt en deze gemeenteraad overstijgt door daar nu een antwoord op te geven wat we er gaan aan doen. Dit is een beslissing van de gemeenteraad. U heeft dan ook verwezen naar de lichtreclames. Voor alle duidelijkheid wil ik daar zeggen, daar heeft u gelijk, daar staat een hoger getal, maar er is geen wijziging aan dat reglement gebeurd. Ja, het reglement uit het verleden is op dezelfde manier op deze gemeenteraad gesteld. Dus er is geen wijziging aan de criteria gebeurd en ook geen wijziging aan de vrijstelling. De vrijstelling die er altijd geweest zijn van 4 vierkante meter voor een lichtreclame en 4 vierkante meter voor een gewone reclame, zodanig dat elke ondernemer op een beperkte schaal zich kan tonen, die is nog altijd voorzien. Dus als u daar zegt, Klaas, dat het een kleine wimpel is, dan is dat manifest niet juist. Ofwel heeft die man zelf zijn aangifte gedaan en klopt dat niet. Daar kan ik niet over oordelen. Het is wat er, dan kan u zeggen, ja, hoe komt het dan dat het zoveel meer opbrengt? Wel, daar kan ik enkel van zeggen, Klaas, dat er een update gebeurd is. Terwijl men ooit alle bedrijven heeft aangeschreven, een tijd geleden, en dat daarop dossiers zijn gestart, is er nu, sinds vorig jaar, in 2021, zijn alle bedrijven opnieuw aangeschreven en is er een update, met andere woorden, gebeurd. En dat heeft gezorgd dat heel wat ondernemers effectief meer hebben aangegeven dan vroeger was. Waarschijnlijk zijn er heel wat bijgeplaatst. Dus dat is misschien één van de verklaringen. En tegelijkertijd, u zegt daar dat er een heksenjacht of zoiets gebeurde. Ik denk dat wij allemaal weten dat elke belasting gecontroleerd wordt en dat het dus de taak is van een overheid om de belastingen die deze gemeenteraad stemt op een billijke manier toe te passen, uit te voeren. En er zijn inderdaad controles, zoals dat ook bij de bouw taxis en zoals bij andere dingen. Maar het woord heksjacht, dat, ik weet niet of het u het gebruikt heeft. Nee, goed, dan was het een ander woord. Ik heb het dan ook niet gebruikt. Ik heb niet alles kunnen opschrijven, want u heeft zoals altijd een heel examen voor mij opgesteld. Op het einde, terwijl alle studenten al mogen vakantie vieren, stelt u een examen op einde maand juli. Ik nodig u dus ook uit, Klaas, als er meer gedetailleerde vragen zijn. Van die vragen, dat zou het wat makkelijker maken. Ofwel vooraf door, als een gentleman's actie, mij die vooraf door te geven. Dat zou makkelijker zijn en dan ben ik zeker dat ik u nog veel correcter antwoorden zal kunnen geven. Tot daar, dankjewel.
Iets korter dan collega Slootmans. Bij het begin van de legislatuur heb ik eens door de kerncijfers gegaan van de jaarrekening. En dat was toen een heel gezonde begroting die het college naar voren gebracht heeft. En ik dacht, ik ga dezelfde analyse nog eens een tweede keer maken nu er veel gebeurd is. We hebben de coronacrisis gehad, we hebben nu de energiecrisis, alle problemen die komen vanuit Oekraïne. En zoals u daarnet geschetst heeft, eigenlijk hebben jullie in 2021 opnieuw een mooi algemeen positief resultaat van ruim 2 miljoen euro kunnen boeken. Investeringen zijn wat gezakt naar 3,2 miljoen euro, maar als je kijkt naar andere gemeentes in Vlaanderen is dat eigenlijk nog altijd een mooie realisatiegraad die jullie behaald hebben vorig jaar, omdat er veel moeilijkheden geweest zijn door corona om voorziene budgetten te kunnen omzetten in realisaties. En in de komende jaren zijn er duidelijk extra budgetten voorzien om het investeringstempo te verhogen. Van waar komen die goede resultaten? Ja, in de eerste plaats is er uw betoog mee begonnen, omdat u op een voorzichtige manier gebudgeteerd heeft voor 2021, in een jaar waar we allemaal niet goed wisten hoe het zou uitdraaien. En ten tweede heeft u ook een klein beetje hulp gekregen vanuit Vlaanderen met subsidies, covid-subsidies en het gemeentefonds, dat aan 3,5% geïndexeerd is gebleven. Resultaat is een buffer van 32 miljoen euro in kas en een schuldenlast van 9 miljoen euro. En ik heb eens voor de cijfers van 2020, want ik heb ze nog niet voor 2021, is gekeken wat dat betekent ten aanzien van gelijkaardige gemeentes als Beersel. En dus Beersel heeft de gemiddelde inwoner ongeveer een schuld van 400 euro. Gelijkaardige gemeentes hebben een schuld van 1000 euro per inwoner. En als je vergelijkt met de gemiddelde Vlaamse gemeente, die hebben 1200 euro per inwoner schuld. Dus Beersel doet het op financieel vlak voor haar inwoners 3 tot 4 keer beter dan het Vlaamse gemiddelde. En ik denk dat dat ook eens een keertje gezegd mag worden. Het is niet mijn bedoeling om euforisch te zijn. Helemaal niet. Ik wil jullie wel feliciteren om na 2-3 jaar nog altijd een duidelijk gezonde begroting te kunnen neerleggen bij deze gemeenteraad. En dat zal ook nodig zijn. Dat zal ook nodig zijn, want iedereen weet dat dit jaar een aantal kosten zullen exploderen omwille van de inflatie. U heeft al een aantal projecties gegeven voor het komende jaar wat betreft bijvoorbeeld personeelskost of energiekost. Dus het is belangrijk dat we de afgelopen jaren voorzichtig geweest zijn, een gezonde financiële basis gelegd hebben om een aantal schokken die we gaan krijgen, en we zullen er dit jaar ongetwijfeld één krijgen, te kunnen opvangen in het belang van de inwoners van Beersel. Ik dank jullie voor deze gezonde financiële jaarrekening van 2021.
Dank u wel, collega. Maar het is zeker juist wat u zegt, maar wij vonden het als college belangrijk om deze keer toch wat meer nadruk te leggen op de zorgen. Een rekening is in principe niet bedoeld voor de toekomst, maar vandaag is het toch wel nodig gezien de situatie om veel voorzichtiger te zijn. En u heeft gezegd, we moeten niet euforisch zijn. Ik denk verre van, want we staan voor grote uitdaging. Wij niet alleen, alle gemeenten en steden in Vlaanderen. Ik las vandaag nog in een nieuwslid dat de gemeente Gent 95 miljoen bespaard heeft op zijn exploitatie, op allerlei vlakken. Ik ga er geen details geven, want wij moeten zelf ons verhaal maken. Maar er staat dus inderdaad een uitdaging ons te wachten. Ik denk dat het wel correct is dat ten gevolge van het beleid, ik mag wel zeggen van twee vorige legislaturen en ook deze, dat wij uiteindelijk nog altijd een gezonde gemeente zijn en dat we hopen om op een rustige manier door al die inspanningen te geraken. Maar het wordt zeker een uitdaging.
Ja, meneer Stijren.
Ja, het is mij niet meer helemaal duidelijk of dat we nu over het OCMW aan het praten zijn, over de totale begroting. Ik bedoel, het is hier een beetje door elkaar gelopen. De begroting is natuurlijk ook een ogenblik om een aantal inhoudelijke vragen te stellen bij het beleid. Gaan we eerst naar die...
Kort het AGB. Drie belangrijke cijfers voor iedereen, want dat is ook een punt van de agenda straks, maar anders moeten we daar terug eens op komen. En dan kort iets over de prioritaire doelstellingen. En dan zou ik het woord geven aan mijn collega's om iets over het inhoudelijke van die cijfers te zeggen. En dan de vragen. Is dat goed? Oké. Ik weet het, Jan, maar goed. Ja. Ja. Dus collega's, nu zit ik even terug op de agenda van de gemeente van straks, maar het zijn allemaal documenten die in elkaar schuiven. Ik ga op 2 minuten door het AGB. Het is unaniem goedgekeurd, de rekening op de Raad van Bestuur. En de bedrijfsrevisor heeft een oordeel zonder voorbehoud uitgesproken. Met andere woorden, die rekening die wij voorleggen, die klopt wel, die is inhoudelijk juist en die is ook technisch juist. Ik haal hier 3 getallen uit die we toch moeten weten. Gemeente Beersel heeft dus voor de gewone werking van het AGB, voor de dagdagelijkse werking, bijna 500.000 uitbetaald via prijssubsidie. Dat vindt u in de rekening van de gemeente terug als een uitgave. Ja, daarnaast heb ik u gezegd, zijn er heel wat investeringen gebeurd. Dus daarvoor heeft de gemeente dus €710.000 geleend aan het AGB om die investering te kunnen doen. In uw documentatie hebt u kunnen zien dat praktisch alle prioritaire doelstellingen die wij vooropgesteld hadden, ofwel uitgevoerd zijn ofwel opgestart zijn en al ver gevorderd. Dus dat betekent daar dat wij eigenlijk daar via, misschien wel dankzij corona, hebben gebruik kunnen maken van het feit dat de zalen niet zoveel gebruikt werden en hebben wij de investeringen goed kunnen laten lopen. Er is een belangrijke inkomst ook in onze gemeente, dat is de subsidie voor het vaccinatiecentrum. Dus dat is ook een belangrijk gegeven. En dan wil ik ook nog aangeven dat wij eigenlijk weer een coronasubsidie hebben uitgekeerd aan het AGB van iets meer dan €300.000. En dat heeft dus te maken met het feit dat wij als AGB dermate verlies leiden op de prijs nu, omwille van corona. Op prijssubsidie betaalt de gemeente BTW, dus op dat bedrag van 400 en zoveel duizend euro betalen wij nog eens BTW. De regering heeft ons toegestaan om op een andere manier het AGB te subsidiëren omwille van corona. En dat bedrag, dus die zogenaamde coronasubsidie, die zorgt ervoor dat het AGB geen groot verlies leidt en dat we dus in orde blijven met onze BTW-verplichting. En dan zijn er vragen over het AGB? Nee. Dan gaan we nu over naar de prioritaire doelstellingen. En ik begin met dit schema hier. Dus hier zitten alle 24 prioritaire doelstellingen van gemeente en OCMW in verwerkt. Ja. Het geel zijn degenen die in uitvoering zijn. Dus ik heb ook dat van vorig jaar er nog eens bijgebracht. Dan zie je dat degenen die vorig jaar hadden we er 11 in uitvoering, vandaag 12. Ja, nog niet opgestart vorig jaar 9, nu nog 5. Ja, en dan uitgevoerd, ja, dat is zelden gebleven, er is er eentje dat al uitgevoerd. Er hebben er 3 dus de status in voorbereiding en 12 in uitvoering. Ik denk dat we globaal gezien kunnen zeggen dat wat nog niet opgestart is, bijna altijd te maken heeft met de belemmeringen die corona ons bijgebracht heeft. Het zijn maar allemaal sociaal geïnspireerde prioritaire doelstellingen waar mensen elkaar ontmoeten. En anderzijds dat wij vandaag, we zijn 3 jaar ver in deze rekening, zijn wij 3 jaar ver, halfwege de legislatuur. Dus dan moeten we toch zeggen dat dit college toch wel behoorlijk, ondanks de moeilijke situatie, en het is geen hoera-groep, maar toch wel content en fier mogen we zeggen dat wij ten opzichte van vorig jaar toch stappen vooruitgezet hebben en dat in moeilijke omstandigheden. Ik denk dat het dus goed is, als voorzitter akkoord is, dat we nu het woord geven aan de verschillende schepen wat betreft de prioritaire doelstellingen. En dat, vermits we nu in OCMW zitten, we met OCMW beginnen. We hebben afgesproken dat collega Van der Meijlen, omdat het verdeeld is over 3 verschillende schepen, dat Jo die voor zijn rekening zou nemen om niet elke 2 minuten van te veranderen. En daarna... die van de gemeente zullen we dan straks bij de gemeente verder toelichten.
Ja, de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat de materie in 2021 bij mijn collega Sonja van Landsele en Eddie Del Knoper lag. Dus ik ben eigenlijk een beetje de verteller van dienst, maar de bevoegdheden liggen vandaag bij mij. Het zal u niet verbazen dat COVID ook een zware impact had op 2021. Dat vooral op het vlak van buurtwerking, het creëren van ontmoetingsplaatsen en sociale cohesie. Maar natuurlijk ook op het vlak van het vaccinatiecentrum. Wat een zeer grote eigen personeelsinzet vergt. Heel wat van onze medewerkers moesten hun taken naar de achtergrond verschuiven om op een of andere manier in te springen. Het vaccinatiecentrum had door die personeelsinzet ook impact op alle andere projecten en realisaties. Onder andere op de uitwerking van het geïntegreerd breed onthaal. En er werd waar COVID het toeliet wel gezocht naar alternatieven voor activiteiten of projecten, onder andere door het Huis van het Kind. Ik noem er eentje op. Ze boden een aantal webinars aan in het kader van de week van de Groeilamp. Ze volgden het kindloket, het lokaal kinderloket, nauwgezet op. En zien je eigenlijk de werking van de brugfiguren in het onderwijs extra ondersteunen. Ze bezorgden ook kindvriendelijke pakketten aan kinderen die het moeilijk hadden. In het najaar werd er wel gekozen om de bezoekster toch te laten doorgaan om het contact met senioren met mogelijke sociale noden of zorgnoden niet opnieuw of helemaal niet te verliezen. Vrijwilligers gingen met een vragenlijst langs en een beknopte seniorengids om te horen waar de problemen bij die mensen lagen of waar er noden waren. Op het vlak van de intergemeentelijke samenwerking en de samenwerking binnen de eerste lijnzone ging de aandacht natuurlijk naar het vaccinatiecentrum. Ik zei het al, de gewone doelstelling van de eerste lijnzone werd door de vaccinatiecampagne naar achter geschoven. De COVID-bestrijding, daar ging het over het samenwerken binnen de context van het COVID-team, naar beontracing en de uitbraakbeheersing om die op te volgen. Daarnaast was er natuurlijk de organisatie van de vaccinatie zelf en het vaccinatiecentrum, waarvan de organisatie in Dok Alsenberg hoofdzakelijk bij Beersel ligt en dit voor de gemeente Beersel, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rood. Onze deskundige maatschappelijke veiligheid en handhaving en de diensthoofd zorg fungeerde daar zelfs als centrumverantwoordelijke. Daarnaast waren er natuurlijk ook bijdragen van ICT, Patrimonium, Facility, de technische uitvoeringsdiensten en medewerkers van de dienst Zorg en Welzijn, die vooral het callcenter bemanden. Dit had, u kan dat wel begrijpen, een serieuze impact op het reguliere werk en op de diverse projecten. Ik wil toch wel zeggen dat de grote inzet van vrijwilligers in deze materie zeker onze aandacht moet vragen. Misschien enkele cijfers, Eddie heeft al genoeg cijfers gezegd op het gebied van financiën. Maar ons vaccinatiecampagne in Dok, die begon op 22 februari en eindigde op 13 september. En dat was dus goed voor 111 dagen, 904 uur prikken. En er werden zo 61.596 vaccins gezet. 31.932 eerste prikken en een 29.000 tweede prikken. Ondertussen ging er ook nog outreachend vaccineren door een middel van vaccinatiebus. Werd dat opgezet en deze hield halt zowel in Beersel, Alsenberg als Lot. Wat betreft het dossier van het woonzorgcentrum en het lokale dienstencentrum, daar gingen we eigenlijk verder zetten van de gunningsprocedure voor een vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum en de bouw van een lokaal dienstencentrum. In april 2021 stond op de gemeenteraad de goedkeuring van het masterplan die de basis en de ruggengraat vormt voor de toekomstige planning op het terrein. Het gaat uit van een gefaseerde ontwikkeling van de site en hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden op de onmogelijkheden van de bestaande gebouwen. Nadat er uiteindelijk nog twee kandidaten overbleefden, werden in september beide projecten voorgesteld aan een jury. Er volgde ook nog overleg met VIPA en Zorg en Gezondheid Vlaanderen om de plannen te bekijken, in functie van zowel de wettelijke bepaling en eisen als het verkrijgen van subsidie. Dit leidde uiteindelijk tot een gunning in 2022, dit jaar dus. Wat betreft de uitbreidingsronde in de kinderopvang, u weet collega's dat we hard ons best doen om en alles in het werk stellen om alle beschikbare gesubsidieerde plaatsen in de kinderopvang naar Beersel te halen. Opgroeien, het vroegere kind en gezin, lanceerde zo in oktober een eerste oproep naar een uitbreidingsronde kinderopvang. In eerste instantie werden er in die oproep van januari 2021 13 plaatsen voor Beersel voorzien. Het gemeentebestuur ontving daarvoor twee aanvragen, eentje van de dienstontaalouders van ons eigen OCMW en eentje van Infano. Het gemotiveerd advies leidde ertoe dat er 11 plaatsen werden toegekend aan de dienst voor onttaalouders van ons eigen OCMW. Deze worden ingezet in een nieuwe opvangvoorziening in Zittert in Lot. Hiernaast is de dienst ook actief bezig met enkele andere projecten in Lot en Alsenberg en is er een constante zoektocht naar bijkomende opvangvoorziening. Intussen moet het wegvallen van enkele onttaalouders via gezinsopvang worden gecompenseerd. Dit werd uiteindelijk op 8 november gerealiseerd in de Vulkamslaan met de opening van Kribbelterrein. In het najaar werd er nog een oproep gelanceerd onder dezelfde voorwaarden en daar haalden we opnieuw de twee resterende plaatsen binnen die we konden halen. Dat zorgt ervoor dat vandaag Kribbelterrein met 18 kinderen een volwaardige gezinsopvang is. Ik dank u.
Iemand vragen? Ze mogen dat doen. Wie wil er beginnen?
Dank u, voorzitter. De mobiliteit heeft een aantal prioritaire acties waarvan ik graag enige toelichting geef. Jullie hebben alle details kunnen lezen in de documentatie die meegestuurd is en de rapportering met deze rekening. Maar ik wil toch wel graag enkele punten benadrukken en even in de aandacht brengen. Voor mobiliteit is onze rode draad sedert vorig jaar, dus 2021, waar we over praten, ons mobiliteitsplan. Dat jullie goedgekeurd hebben in vorig jaar. En daar zijn eigenlijk ook wel heel wat acties die daarin staan, waar we nu mee bezig zijn en die we afgewerkt hebben in 2021. Ik ga de prioritaire actie aanleggen, vernieuwing voet- en fietspaden en de veilige voorzieningen naar scholen en tussen woonkernen als één pakket bekijken. En daar wil ik graag de volgende zaken toch belichten. We zijn gestart met onze fietsstraten. We hebben vorig jaar onze eerste fietsstraat ingericht in de Kerkstraat in het dorp. We hebben onze proefopstelling opgesteld in de wijk Ingendaal, waar ook een aantal verbeteringen in zitten qua fietsstraatverbindingen en andere verbindingen. We hebben een overleg gehouden met de school in Huizingen, met de ouderraad en de school zelf, om daar die toestand te verbeteren qua veiligheid omtrent die school. We hebben verder gewerkt aan de F20. De verkeerslichten staan er bijna, eindelijk. We hebben vorig jaar terug een opdracht gegeven aan Siemens, die tellingen uitgevoerd heeft, om daar een zo correct mogelijk V-plan te kunnen opstellen. De VLM die werkt verder aan het dossier over de fietsroute langs Heen de Molenbeek. Met DNA werken we verder aan het dossier over de herinrichting van de Brusselse Steenweg. Op de grote baan, de Ukkelse Steenweg, zijn de werken afgerond ondertussen en hebben we nieuwe fietspaden. En in de dekt zijn we ermee bezig. We hebben in de... Aan de boomhut hebben we omwille van de werken het project iets vervroegd. En daar hebben we een eenrichtingsstraat ingevoerd. En aan Rondenbos hebben we een oversteekplaats gemaakt ondertussen voor voetgangers. We zijn blijven onze rode coatings onderhouden, uitbreiden, daar waar nodig. We hebben met het ABV zijn we bezig met een project, we hebben dat vorig jaar opgestart, daar zijn we nog altijd mee bezig, om het op- en afrittencomplex aan de autosnelweg in Beersel herin te richten. We maken daarbij ook de link naar de F208. We hebben een tractorsluis geplaatst in de Kleertstraat. We zijn blijven samenwerken en veel overleggen met de ABV over de grote werken die ondertussen afgerond zijn op de Alsenbergse Steenweg in Dorp, waar we een nieuwe VRI-installatie hebben, dus een nieuwe manier van de verkeerslichten aan te sturen. Een herinrichting hebben gedaan van het gemeenteplein, een zone 30 geïnstalleerd hebben en de schoolpoorten extra beveiligd hebben. We hebben het zebrapad in de Hoogstraat beveiligd en we hebben ook een overleg gehouden met Sint-Victor Beersel vorig jaar. We hebben ondertussen de uitvoering gedaan van wat daar afgesproken werd. We zetten ook verder in op sensibilisering en handhaving. En dat doen we door met mobiele digitale borden te werken. We hebben er extra aangekocht en ook in, die zijn ook gebruikt. Die worden nu ook in bedrijvigheid gesteld. De politiezone Zennevallei heeft een veiligheidsplan opgemaakt. De gemeenschapswachten worden zeer regelmatig en heel veel ingezet om het foutief parkeren aan te pakken, want dat is en dat blijft een probleem. En we hebben ook een toelichting gekregen over de nieuwe GAS 5-reglementering die zou ons toestaan om snelheidsovertredingen op termijn zelf als gemeente te verbaliseren. We blijven inzetten, volgende actiepunt, in overleg. We hebben overleg met onze buurgemeenten, zowel georganiseerd in groep als één op één met verschillende gemeentes. We blijven ook heel veel overleg houden met de Fietsersbond. We gaan altijd bij hen te raden om problemen daaromtrent met hen te bekijken. Onze mobiliteitscel blijft maandelijks samenkomen, waar we alle aangegeven problemen, vooral van onze burgers, bespreken en hen steeds een feedback geven. En voor heel wat kleinere projecten zijn we heel veel naar buiten geweest en hebben we heel veel contact gehad met de bewoners die een probleem aankaarten. Binnen in de vervoerregioraad werken we verder mee aan het opstellen van het regionaal mobiliteitsplan, die dan nog een iets grotere zone, waar het over iets grotere zone gaat. Onze volgende actie gaat over het openbaar vervoer. Vorig jaar is in de vervoerregio Vlaamse Rand het nieuw openbaar vervoersplan de lijn goedgekeurd. We wachten op uitvoering. Dat zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar gebeuren. We blijven samenwerken met het bedrijf GCDCO om goede busschuilhuisjes te hebben. We blijven ook inzetten op de busiepas. En de studie van de werkmaatschappij, daar heb ik vorige maand nog een vraag over beantwoord, over een park en ride in Lot, die is nog steeds gaande. Binnen het regionaal mobiliteitsplan, dan zitten we terug binnen de vervoerregio, werken we verder aan het realiseren van mobipunten, of ondertussen noemt dat hoppingpunten. En dan de laatste prioritaire actie binnen mobiliteit gaat over het vrachtverkeer, wat we willen weren uit de dorpskernen, waar we ook het vrachtwagen parkeren willen beter aanpakken. We hebben in het mobiliteitsplan een vrachtwagenroutenetwerk opgesteld. Om dit te kunnen doen zijn we nu aan het werken aan een leefbaarheidsplan voor Lot, om dan via camera een vrachtwagensluis te kunnen zetten op de Huismanslaan. We maken ook deel uit van een intergemeentelijke studie omtrent die vrachtwagenproblematiek, want dat is echt wel een problematiek die over de verschillende gemeenten heen gaat. En ook binnen het strategisch project Zennevallei is vorig jaar het traject voorgesteld van de nieuwe Zennestraat. Tot daar de highlights van mobiliteit.
Ja, meneer Steyaert.
Ik wou het even hebben over de Brusselse steenweg, want dat is hier natuurlijk een heel kort zinnetje in die ganse tekst. Ik citeer nog even uit een artikel 2016 in het Nieuwsblad. Na vele jaren wachten lijkt er in Alsenberg eindelijk een fietspad te komen langs de Brusselse steenweg waar verschillende scholen gevestigd zijn. Dat het zo lang heeft geduurd is volgens minister en beerselaar Ben Weitz de fout van de gemeente. N-VA zit ondertussen 3-4 jaar waarschijnlijk in deze meerderheid en ik heb nog altijd geen steen zien verleggen. We zijn ondertussen 6 jaar verder, dus het is een heel cryptische omschrijving wat je hier zegt. Kan je iets meer uitleg geven over de perspectieven?
Jazeker. Het is inderdaad een project dat gedragen wordt door AWV, waar we zeer veel overleg gehad hebben en waar we nu op dit moment het definitieve plan hebben, waar AWV zich nu aan het voorbereiden is om daar een gunning voor te kunnen maken.
Om?
Om daar een gunning voor te kunnen maken, waarop dat in basis van de gunning de werken zullen kunnen opgestart worden. Dus we zijn rond met het plan, het ligt klaar, het is af.
Dus wij kunnen die plannen inzien?
Die plannen, ik denk dat wel dat die kunnen ingediend worden, ja.
Dank u.
Alsjeblieft.
Niemand meer? Dan is er nog een volgende schepen die een woordje wil zeggen.
Ik heb nog een vraag.
Ja, jij mocht.
Mevrouw. Ja. U had het even over de Ukkelse steenweg. Maar u weet zeker dat de buurtbewoners daar heel ontevreden over de werken zijn. Ze hebben heel veel bezwaren in verband met parkeermogelijkheden, maar ook zeker de veiligheid. Want daar is snelheid nog zeker een groot probleem. En u had aangekondigd dat de werken eigenlijk, de doelstelling van de werken toch wel de veiligheid moest bevorderen. En dat is dus niet het geval vandaag. Wat wordt er gedaan? Is er overleg met de buurtbewoners?
De werken zijn, maar ik ga dan tussen gedeelde verantwoordelijkheid met mijn collega de burgemeester over openbare werken. De werken zijn inderdaad bijna helemaal afgewerkt. Nog niet helemaal. Er moeten nog beschermingspaaltjes gezet worden in de parkeervakken en op de fietspaden de rechtover. Want vandaag is er inderdaad nog geen bescherming daarvoor, dus er kan over het fietspad gereden worden. We zien dat gebeurt. Daarvoor zal in elk vak waar er geparkeerd wordt, het plantvak, bij begin en einde paal gezet worden. En hetzelfde ook aan de overzijde op het fietspad, om daar te vermijden dat wagens over het fietspad rijden. Dat zal nog gebeurd worden en dan zijn de werken afgewerkt. En dan zullen we uiteraard terug tellingen en metingen doen om te zien wat het effect is van de werken die we uitgevoerd hebben. Het is ook zo dat er een heel deel van die Ukkelse steenweg op grondgebied Linkebeek ligt. Het ligt daar een heel deel daar. We hebben overleg ingepland met de gemeente Linkebeek om samen met hen ook te kijken van hoe zit dat nu na die werken en welke dingen moeten we nog samen aanpakken.
Gewoon om te zeggen met meer dan mevrouw Perrin. Er zijn ook andere bewoners die ook vragen om met veiligheid, want er zijn veel auto's die ook op de stoep eigenlijk beginnen te rijden wanneer gewoon auto's in de andere kant. Dus het is echt heel belangrijk. We hebben ook meerdere personen die bij ons bij komen vragen op, gewoon op sociale media om te vragen wat kan eigenlijk de gemeente doen en wat kunnen ze eigenlijk hun doen eigenlijk. Wat kunnen ze zij doen tegen dat?
Je hebt het ook over de Ukkelse steenweg? Ja. Ja, dat is inderdaad een probleem. Het niet respect van heel veel wagens. We hebben de opmerkingen doorgegeven aan de politiezone. Die gaat daar intensiever controle doen en handhaving doen. Ze zijn daar al mee gestart. En dan moeten we kijken in welke mate het inderdaad wel of niet een probleem is of blijft. Maar dat wordt zeer nauw opgevolgd, want dat is inderdaad iets wat we niet mogen tolereren. Terecht.
Ja, ik wil ook nog even iets zeggen over de steenweg op Ukkel. Ik ben heel blij met de fietspaden, maar als je van Beersel komt, dan geraak je er eigenlijk niet op, omdat de borduur aan de aan de brug van de spoorweg zo hoog is dat je eigenlijk moet afstappen om dan met je fiets op dat fietspad te gaan. Dus misschien moeten we daar ook nog eens over nadenken.
In dat stuk zijn geen werken gebeurd. Het is, maar je hebt gelijk, ja, die ligt daar al een eeuwigheid.
Het is wel jammer dat je niet op dat fietspad geraakt.
Ik ga het over de aansluiting, ik ga dat meenemen.
Prima. Nog iemand?
Ik kan er toch nog aan toevoegen in verband met de snelheid dat er vandaag verkeerskussens geplaatst zijn om uiteindelijk de snelheid te minderen. Waar ze vandaag mee bezig? Ik ben gaan kijken.
Oké, dan kunnen we dit punt afronden met een stemming over de jaarrekening. Ah, sorry, ik heb u daar niet gezien. Meneer Sterde, ben je nog een vraag? Ah, ik heb u. Nee.
En komen nog de gewone... Ah ja, ik heb nog wel een aantal vragen, ja. Ik bedoel, uit een dikke boek mogen we toch nog vragen stellen? Ja, ik zal beginnen, ja. Dat is er eentje die jij ging doen. Actiepunt 21. We plaatsen elektrische laadpalen op goede toegankelijke plaatsen. En daar is de actie Beersel volgt de evolutie op het vlak van de laadpalen. Dus jullie volgen de literatuur op, of...
Ja.
Oké, heel Vlaanderen is aan het wachten op laadpalen en jullie doen literatuur.
Nee, we hebben inderdaad al laadpalen geplaatst tegen deze legislatuur. Er is ook nog een punt later op de gemeenteraad waarbij we elektrische deelwagens zetten met laadpalen. En wij volgen inderdaad de evolutie op van de laadpalen. Bijvoorbeeld Proximus denkt eraan om laadpalen te zetten aan hun verdeelpunten. Daar gaan we ook op inzetten. En vandaag is het inderdaad een afwegen van openbaar domein of niet openbaar domein voor het plaatsen van laadpalen. En hoe verdeel je dat?
Maar duidelijk geen prioriteit. Ik heb nog een vraagje over actiepunt 025. We zetten verder in op het landinrichtingsproject. Dat is een ganse bladzijde van zaken die feitelijk afgewekt werden uit het verleden. Maar er was nog een laatste fase in dat project en dat ging over de verbinding Zeunjewoud-Hallerbos. En daar zie ik niks van staan. Ik bedoel, hoe ver staan we daarmee met die laatste fase? Want er is nog altijd een pot op te halen van 600.000 euro. En als jullie niet rap zijn, gaat die pot naar andere gemeentes gaan. Hè? Ik bedoel, het wordt dus echt dringend tijd dat hier actie ondernomen wordt. Of er gaan andere gemeentes met die middelen gaan lopen. Dus wat zijn de plannen daar?
Voorlopig hebben we daar geen verdere acties genomen om plannen te maken. We hebben hier fase 2 van het land van Teirlinck, hier natuurlijk. De verbinding met het Zoniumwoud, dat zou ook passen in de Brabantse wouden natuurlijk.
Maar je moet de teksten eens goed lezen. Hè? Ik bedoel, dat is de laatste fase van wat er historisch goedgekeurd is. En daar is nog een budget beschikbaar van 600.000 euro. En als daar niet dringend aan gesteld wordt, dan gaat dat budget door andere gemeentes opgenomen worden. Verliest deze gemeente dus opportuniteiten.
Iets aan toevoegen. Collega Jos, wij hebben bij de overdracht van investeringskredieten hebben wij dat overgedragen. Hè? Dat is hier op de gemeenteraad geweest. Dus dat is niet verloren. Hè? Je verwijst naar die 132 en naar die 642, veronderstel ik.
Ja, er gaan een keer eieren moeten gebakken worden, hè, voor die 600.000 euro. Het staat zelf niet in de projecten die in uitvoering zijn. Dus... Ik vraag me af wanneer het gaat gebeuren. Hè. We gaan op een nieuw college moeten wachten waarschijnlijk om initiatieven te nemen, maar dit college gaat het duidelijk niet doen.
Ja, ik had ook nog een vraag. In verband met het actieplan, we richten ons in de eerste plaats op een behoud van de open ruimte. Kom er nog eens op terug, ik heb dat al meermaals gedaan. Dus ik lees in de toelichting, we wensen de bevolkingsstroom onder controle te houden. Dat is eigenlijk een vertaling van de verkiezingsleuze Beersel is vol. Maar uit dit rapport maak ik eigenlijk op dat er eigenlijk nog bitter weinig concreet gerealiseerd is om effectief te gaan sturen op ons ruimtelijk beleid. Om enerzijds die open ruimte te vrijwaren, maar anderzijds toch een betaalbaar woningaanbod te garanderen, zodat onze kinderen ook nog iets kunnen kopen in Beersel. De discrepantie tussen de beleidsambities en die verkiezingsleuze en de acties van deze meerderheid is eigenlijk beschamend. Jullie waren in 2021 in afwachting van een overlegtafel over de bouwmeesterskan. Er is één RUP in opmaak dat eigenlijk enkel als doelstelling heeft om een eigen project te kunnen realiseren en de uitwerking van de bouwcode is lopende. Dat is wat ik lees in dat rapport. Onze stedenbouwkundige verordening dateert nogthans uit de jaren 70, dus er is werk aan de winkel. En de bouwmeesterskan, een fantastisch document als basis om te kunnen werken op dat ruimtelijk beleid, is nogthans heel helder. Op twee punten. In Beersel zijn er nog 774 greenfield woonontwikkelingen. Die greenfield ontwikkelingen liggen verspreid over heel de gemeente. En het spreekt voor zich dat die niet overal even wenselijk zijn. En dat we ons dus vragen kunnen stellen over de dichtheid, ook vragen kunnen stellen over de dichtheid die mogelijk is op die braakliggende terreinen die wel goed gelegen zijn. Een tweede belangrijk punt is het woonweefsel van Beersel dat gekenmerkt wordt door oude verkavelingen met alleenstaande woningen met zeer lage woondichtheden, onaangepast aan de huidige normen of ook aan de gezinssamenstelling. Maar bij gebrek aan verankerde visie en instrumenten staat de gemeente vandaag machteloos bij alle vergunningsaanvragen om te sturen of om in te grijpen in die oude verkavelingen. Nieuwe ontwikkelingen aan een uitgeruste weg kunnen niet worden tegengehouden en de gemeente kan amper invloed uitoefenen op de kwaliteit van ontwerp of de ruimtelijke inplanting van gebouwen. Dat komt letterlijk uit die bouwmeesterskan. Er is geen sturing mogelijk, omdat we gewoon de instrumenten niet hebben om nieuwbouw of vernieuwbouw richting locaties met grootste ontwikkelingspotentieel te laten gebeuren. Laat staan om de impact van de woonontwikkeling op mobiliteit of op het landschap te beperken of beter om hieraan bij te dragen. Er is dus absoluut werk aan de winkel. En ik hoop dan ook oprecht dat in de resultaten van de jaarrekening volgend jaar wel resultaten voorliggen. Want ik denk dat we absoluut ambitieuzer moeten zijn. De oude BPA's moeten aangepast worden. We moeten een visie hebben hoe dat we omgaan met de greenfields. Om zo maximaal die open ruimte, een duidelijke beleidsdoelstelling, effectief te kunnen waarmaken. Voilà. En dus die holle woorden, Beersel is vol, misschien moeten we die gewoon weglaten en een ambitieuze visie op tafel leggen voor zoiets.
Ja, ik moet toegeven, wij zijn ook niet helemaal als college, hè, niet helemaal tevreden met de lange termijn, uitwerking van de lange termijnvisie. Er is een goede reden voor. We zitten met een chronisch gebrek aan personeel in de ruimtelijke ordening dienst. En dat zijn profielen die bijzonder moeilijk te vinden zijn. Wij doen alles om te trachten die dienst te vervolledigen en sterk genoeg te maken. Maar dat is een zeer moeilijk verhaal. En ook wij zijn daar niet tevreden mee met de vooruitgang van die dossiers. Zonder dat we daarop... eigenlijk, het is niet zo dat de mensen niet hard werken, maar het is zo dat we daar langdurige afwezigen hebben en dat is problematisch. Wat de RUPS betreft, wij hebben wel een kernafbakening, intergemeentelijke samenwerking van kernafbakeningen. Dus de visie is er, ze moet uitgewerkt worden.
Dus deze 6 jaar gaat het enige wat op papier afgewerkt zal zijn, hopelijk misschien... Een goed RUP Blafturken en dat zal het zijn voor deze legislatuur. Dat is de lezing zoals het hier in de tekst staat. Hè. Actie 00012, ik bedoel daar staat 1 RUP in en that's it. Hè. Dat is wat dus deze meerderheid, wat dit college zal gepresteerd hebben op 6 jaar in deze cruciale momenten.
Dank u wel. Nog iemand? Nee, kunnen we dit afronden en ter stemming voorleggen? Sorry, het laatste punt van de OCMW-raad, rapportering en organisatiebeheersing 2021. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, het vastbureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad over de organisatiebeheersingssysteem. En dit uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Met andere woorden, bij ons hier samen met de rekening. We hebben dat vorig jaar dus ook uitvoerig besproken. Ik heb dus deze keer ook het document terug voor u liggen. Het is een document dat is van de hand van de algemeen directeur, dus niet van het college, laat ons dat niet vergeten. Het is de algemeen directeur die decretaal dit rapport moet schrijven en geschreven heeft ook. En vandaar dus, als er vragen zijn over het rapport, sorry, over het rapport, stel ze gerust. Dus een kennisgeving moet dus niet overgestemd worden.
Heeft er iemand vragen over het rapport van de algemene directeur? Nee? Dank u wel. Dan kunnen we de OCMW-raad afsluiten en verder gaan met de gemeenteraad.